Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, we zingen de versen 3, 5 en 6. Gemeente, wij openen het woord van de Heer en wij lezen daaruit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing vanmiddag is 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 21. En daar lezen wij het woord van de Heer. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welk het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want gelijk de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 68, het 6e vers, de koningen hoezeer geducht zij met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen, al laagt go Israël als weleer. Gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. 68 vers 6. nadat we belijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vandaag zondag 17 overdenken in deze avonddienst. Zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover zondag 17 willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, groot en almachtig God, wie zou u niet vrezen? U bent met hoogheid bekleed. U woont in de heerlijkheid en u regeert van eeuwigheid af tot eeuwigheid toe. En zo hebt u het heerlijke wonder gegeven, Heere, van de opstanding uit de doden. En daar mogen wij met elkaar vanavond over nadenken. We kunnen ook maar enkele aspecten daarvan aanstippen. Maar Heere, het blijkt nu al dat wat wij gezongen hebben uit Psalm 68, dat zo waar is. Dat zij die terneergezonken waren, zwart geblaken door de verdrukking, dat hun heilzon aan het dagen is en dat u hen opgewekt hebt. U hebt dat volk Israël gebracht uit de slavernij. U hebt ze opgevoerd uit Egypte, door de Rode Zee. En u hebt later uw volk in ballingschap verlost. En daarin zien we toch ook een afbeelding van uw heerlijke opstanding uit de doden. Dat vrouwen vielen ook de buit in hun handen. Omdat u opgestaan bent, vrouwen waren de eerste bij het graf. U hebt uw volk meegenomen uit het graf, al wisten ze dat op dat moment niet eens. Maar u hebt hen laten verkondigen, u hebt het hen zelf verkondigd en u hebt hen getoond dat u werkelijk de opstanding bent en het leven. En daarom is er nu ook in niemand anders behoud dan in u, Heere Jezus Christus. Wat een heerlijk getuigenis mogen wij toch vanavond overdenken. Het is allesomvattend. Een bewijs van de volkomen verzoening met God. Het is de aankondiging van het wandelen in een nieuw leven met God. En het is de belofte van een zalige opstanding van het lichaam en het eeuwige leven met u. Dit zijn de vruchten die voortvloeien uit uw heerlijke opstanding. Heere, wat een heerlijke boodschap is het. Wat goed nieuws mogen wij toch horen vanavond. U bent een groot God, een heerlijk koning. U bent de God die regeert, die bezig bent u zelf een volk te vergaderen. En ook wij mogen onder de verkondiging van dat evangelie zijn. O Heere, wilt u in ons midden zijn? Open onze harten voor uw woord. Help ons te luisteren. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u de rijen doorgaan? En het woord dat verkondigd wordt leggen in harten van jongeren, van ouderen, van kinderen, van hen die in het volle leven staan. Heere, wil onze harten opwaarts heffen. Tot u die in de hemel zit, dat wij mogen weten en zien dat u het leven bent. O, wij bidden u om de kracht en de majesteit van uw Heilige Geest. We belijden u dat wij van nature zo dwaas, dat we onvernuftig zijn, dom zijn. We belijden u dat wij van nature toch ook onze eigen weg gaan. Maar wat is het toch rijk dat u harten ombuigt. Dat u door de kracht van uw woord binnenkomt bij mensen en harten vernieuwt. Heere, wilt u dat werk ook bij ons doen? Sla ons niet over, Heere. Ga ons kerkgebouw niet voorbij, maar wil zien op de volkomen verzoening door uw Zoon. En om Christus wil, wilt u in ons midden zijn. wilt u krachtig werken tot bekering, tot vernieuwing van levens, dat er zelfs bij het naderen van de dood een ongebroken, heerlijke verwachting mag zijn van de zalige opstanding, het zalig, eeuwig, heerlijk leven waarvan we gezongen hebben in Psalm 16. O, wij bidden u of u uw woord wil zegenen vanavond. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Ook voor de jongens en de meisjes die inmiddels al een week op school zijn. Zegent u hen. Zegen ook het onderwijs en personeel dat geroepen is. Om de leerlingen te onderwijzen. Geef hen liefde en bewogenheid om dit belangrijke werk te doen. En geef, Heere, dat het onderwijs ook naar de eis van uw woord mag zijn. En dat dat onderwijs mag binnendringen in de harten. En niet alleen het academisch onderwijs wat zo belangrijk is, maar geef ook dat het zielenonderwijs gegeven mag worden. Geestelijk onderwijs voor hun hart en voor hun ziel. Al was het alleen maar door de houding van een leraar of een juffrouw of meester. Heere, we bidden u of u zo de scholen hier op ons dorp wilt zegenen. En geven ook dat er ook tussen de leerlingen op school een goede verhouding mag zijn. Dat ze ook op hun manier ook zorg voor elkaar zullen hebben. Niet bepaalde leerlingen uitsluiten. Of zelfs gemeen doen tegen andere leerlingen. Geef, Heer, dat ook de kinderen ook daarin hun verantwoordelijkheid zullen kennen. Wij bidden u of u heel de gemeente wilt gedenken. Hen die in verzorgingshuizen zijn. Hen die niet met ons op kunnen komen vanavond. En die thuis meeluisteren, wil hen een zegen geven. We bidden u voor uw kerk in het midden van deze wereld. En Heere, we belijden u dat uw vijanden opstaan tegen uw kerk. Omdat ze niet kunnen opstaan tegen u, o Heere Jezus, doen ze het bij uw kinderen. En ze doden. Uw kinderen, ze vermoorden hen. En wij bidden u of u op wilt staan en hen wilt verlossen. Of u die goddelozen wilt verdelgen in hun boosheid. Of dat u hen wilt bekeren. Maar wilt u uw kinderen verlossen? Wil uw kerk bevrijden? En wil uw kerk opbouwen en laten bloeien overal in deze wereld. We vragen u om opwekkingen. En we bidden u om verlossing uit banden van ongeloof en van bijbelkritiek. En wil geven, Heere, dat u de schepper van hemel en aarde ook daar de eer voor ontvangt. En dat de leer van het evolutionisme ontkracht mag worden. En dat wij mogen buigen voor u, de schepper en de onderhouder van het leven. Want hoe groot zijn uw werken, hoe wijs is uw beleid. U onderhoudt mens en beest, u voedt hen, u zorgt. En u bent bezig alles te leiden tot op de dag van uw wederkomst. Heere, maak ons daarvoor gereed. En wij bidden u, laten uw kinderen mogen verlangen naar de dag dat ze tot u mogen komen of dat u tot hen zult komen. Heere, kom spoedig terug om een eind te maken aan alle goddeloosheid. Om uw koninkrijk heerlijk te doen schitteren. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te roepen. waarop gerechtigheid zou wonen. Ja, dat ook de schepping zelf verlost mag worden van de dienstbaarheid, van de slavernij waar ze nu aan onderworpen zijn. De slavernij aan de vergankelijkheid. Heere, we bidden u voor de bekering van het volk Israël. En we bidden u om de uitbreiding van uw kerk onder de Palestijnen en onder Israël en ook in het Midden-Oosten. Ons land en Europa worden overspoeld met vluchtelingen. Wat zijn er toch vreselijke gebeurtenissen. Hoe mensen sterven wanneer ze proberen het geweld te ontvluchten. O, we bidden u, Heer, of u die gewelddadige religie wilt omverwerpen. En of u uw waarheid wilt planten in harten van vele mensen in het Midden-Oosten. Wil geven, Heere, dat zo uw koninkrijk mag komen met kracht. Wees in ons midden. Neem weg al onze zonden. Sterk uw dienaar in het preken. Help ons allemaal om te luisteren. En wilt u zo in ons midden zijn. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 102, de versen 15 en 16. Psalm 102, 15 en 16, en u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, wij mogen vanavond nadenken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is werkelijk heerlijk. Dat is werkelijk het fundament van het christelijk geloof. En alle zegeningen, al uw persoonlijk geluk, de verheerlijking van God, het eeuwige leven, Gods nabijheid in dit leven, dat ligt allemaal besloten in de opstanding van de Heer Jezus Christus. De opstanding van de Heer Jezus is het heerlijkste wat ooit op deze aarde heeft plaatsgevonden. En omdat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, daarom is er een kerk. Daarom worden vervolgers van de kerk bekeerd. En omdat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, daarom heeft Hij het laatste woord op deze aarde. En daarom trekt Hij wie Hij wil. En Hij giet zijn geest uit in harten van wie Hij wil. En Hij zet mensen over vanuit de dood in het leven. Vanuit een leven zonder hoop, zonder uitzicht. Een leven vol angst en benauwdheid. Ze worden overgezet in een leven van hoop en van troost en van uitzicht. Het is door de opstanding van Christus dat God mensen levens verandert. Daarom is het zo'n heerlijk evangelie. Er is niets in het heidendom te vinden wat hierop lijkt. Geen enkele andere godsdienst heeft zoiets. Dat kan ook niet. Want het is ver boven de mens uit. De opstanding van Christus. Daar raakt u nooit over uitgedacht. Over wat dat betekent en wat dat inhoudt. Het is ook werkelijk gebeurd. Het is historisch aanwijsbaar. Het is werkelijk in onze geschiedenis, in onze tijd, is het gebeurd daar in het Midden-Oosten, in het land Israël, in de Romeinse provincie Judea. Toen is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, opgestaan uit de doden. En er is een leeg graf. In het land Israël. Een leeg graf. Wij belijden dat hij de Heer Jezus opgestaan is op de derde dag. En die aanduiding, ten derde dagen, dat wijst heen naar het historisch gebeuren. En hoe weten wij dan dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, dat dat historisch werkelijk gebeurd is? Dat weet u uit de getuigenissen van hen die hem gezien hebben. En dat weten wij uit het lege graf die de getuigen gezien hebben. En wij weten dat uit de verschijningen van de Heer Jezus, die hij meerdere malen verricht heeft, 40 dagen lang. En zelfs ook daarna, na zijn hemelvaart, is de Heere Jezus weer verschenen, verschillende malen, vaker dan wij denken. Omdat het zijn liefste werk is om nu een kerk te vergaderen. En hij werkt. En nu is de Heere Jezus opgestaan uit de dood volgens het goddelijk plan. Zo had de Heere het voorgenomen. Zo getuigden de profeten erover. Zo getuigden de boeken van Mozes erover. De geschiedenissen uit het Oude Testament wijzen op de opstanding van de doden. Vele voorafbeeldingen, voorbeelden zijn ervan te noemen. Vele getuigenissen uit de psalmen en uit de profeten. Het moest zo gebeuren. Dat zei de Heer Jezus zelf. Tegen Kleopas en zijn vriend moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. In zijn sterven onderwierp de Heer Jezus zich volkomen vrijwillig aan het vonnis van God over de zonde. En zo was Golgotha een gebeuren tussen God en Christus. En daar heeft Christus zichzelf vrijwillig overgegeven aan God als een betaling, als een losprijs voor de zonden van zijn volk. En dat was nou een vervulling van al de offers uit het Oude Testament. Hoe meer u in Gods woord gaat lezen, hoe meer u ziet dat het één geheel is. Gewoven door de hand van de Heilige Geest. Het is heerlijk. Het is vol leven. Het is eeuwig leven. Het is echt. Zodat kinderen van God in het aangezicht van de dood konden juichen en roemen. Omdat ze wisten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar Jezus Christus, mijn zaligmaker, hij heeft het laatste woord. Christus heeft voor Gods kerk betaald aan het kruis. Zonder dat zijn volk daar iets aan kon meebetalen. En omdat Christus alles volkomen heeft betaald, daarom stond hij op de derde dag. En daarom kunnen u en jij en ik zalig worden. Dat betekent eeuwig leven in het licht, zonder tranen, zonder angst. Volkomen verlost. Het is niet onder menselijke woorden te brengen wat dit betekent. En hoe belangrijk dit is, is ook niet uit te drukken. Het is alles met dubbele uitroepteken. En niemand van ons mag daaraan voorbij leven. Aan de opstanding van Christus. En het moest zo gebeuren. Ja, ik zei al, het Oude Testament wijst erop. Maar de Heer Jezus zei het zelf ook al. Dat de Zoon des Mensen op moet gaan naar Jeruzalem. Daar zal hij veel lijden en gedood worden door de Farizeeën. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. De Heer Jezus zei het in Johannes 12, vers 24. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Zo brengt het veel vrucht voor. Dat vervult in de Heer Jezus. Hij was de tarwegraan. Maar niet alleen de Heer Jezus. Ook zijn volk. Zijn volk. Een mens moet leren sterven. In dit leven. Wat is dat? Sterven aan zijn eigen ik. We kunnen ook zeggen zelfverloochening. Dat is misschien wat zwak uitgedrukt. Sterven is wat sterker. Leren sterven aan ons eigen ik. En zo brengt het leven vrucht voort. Wat betekent dat sterven aan ons eigen ik? Dat mijn leven voor Christus wordt neergelegd. En dat Hij mijn koning, mijn profeet en mijn priester wordt. En als we ons leven vasthouden, niet willen loslaten, onszelf willen handhaven, ook met de godsdienst die we dan nog bijdoen, maar ondertussen handhaven we onszelf, dan brengen we geen vrucht voort. Het evangelie kost u uzelf. En dat is nu heerlijk om verlost te worden van uzelf. En het leven te vinden, dan gaat u vrucht voortbrengen. Dan gaat het bloeien in het leven. Dan gaat het groeien in uw leven. Dan wordt u een ander mens. Dan herkent u de liefde van God. Dan weet u hoe goed God is. En er komt vrucht voort in uw leven. Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven. Zo brengt het veel vrucht voort. Dat gold voor Heer Jezus. Dat geldt ook voor al zijn kinderen. Het geldt ook op een bijzondere manier voor sommige van Gods kinderen. Die hun leven letterlijk gegeven hebben. Ik weet niet of ik het hier genoemd heb of niet. Soms vergeet ik dat ook wel. En vooral als je 2 zondagen ergens anders geweest bent. Al ben ik het liefste hier. Ik weet niet of ik verteld heb van die 5 zendelingen. Die 5 zendelingen in Ecuador, heb ik dat al verteld? Die 5 zendelingen in Ecuador in 1956, weet u het nog? Die toen vermoord zijn door de Wahoudani-Indianen. Ze zochten contact met een verborgen stam. Maar het probleem was, nooit was daar iemand levend uit teruggekomen. Maar ze wilden er naartoe. Om het evangelie te verkondigen. Ze met een vliegtuig hebben ze gecirkeld boven dat dorpje wat ze vonden. En ze lieten geschenken neer. En toen na verloop van tijd geland met dat vliegtuigje op een zandstrip in de bovenloop van de Amazone. Rivier. En toen konden ze enkele dagen contact maken met die Indianen. En toen opeens kwamen ze met speren en hebben ze allemaal gedood. Al die 5 zendelingen, allemaal dood. Jim Elliot, Nate Saint en nog 3 anderen. Met grote, dikke speren vermoord. En toen die Indianen gedaan hadden, toen zagen ze licht. Fel licht. Ze konden niet tegenin kijken. Ze wisten niet wat het was. En toen later zijn de vrouwen van deze vermoorde zendelingen naar dat dorpje gegaan, over land getrokken door de jungle. En hebben zij hen het evangelie gebracht. En toen hoorden die vrouwen wat die Indianen zagen. En toen zijn die moordenaars tot bekering gekomen. En de zonen van die vermoorde zendelingen hebben die moordenaars vergeven. En in liefde omhelst. En zo hebben die 5 zendelingen hun leven gegeven als een tarwegraan in de aarde. En zo hebben ze vrucht voortgebracht, meer dan ze ooit gedacht hadden. Ook dat heeft te maken met de opstanding van Christus uit de doden. Want Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De eersteling, hij is de eerste. De eersteling, dat is een beeld van de eerste vruchten van de oogst die gebracht werden in de tempel. En toen, en daarna zou dan de volle oogst komen. En zo is de Heer Jezus, de eersteling, opgestaan uit de doden. En heel zijn volk zal met hem opstaan. Dat is de vrucht van de opstanding van de Heere Jezus Christus. U leest van mensen en hij gewon zonen en dochteren en hij stierf. Maar bij de Heere Jezus is het andersom. De Heere Jezus stierf, hij stond op uit de doden en dan gewint hij zonen en dochteren. Hij verzamelt een volk als vrucht van zijn sterven en opstanding. Want door zijn dood heeft hij de gerechtigheid verworven. En nu is er een heerlijke vrucht verbonden aan de opstanding van Christus. En daar wijst de catechismus ons op. En dat valt uiteen in drie stukken in feite. Eerst een volkomen gerechtigheid. Wat is dat? Een volkomen gerechtigheid. Dat betekent dat omdat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, dat hij een volkomen gerechtigheid verdient en verworven heeft. Dus dat het recht is tussen een mens en de Heere God. Dat betekent dat al de zonden verzoend zijn. Dat de Heer er nooit meer op terugkomt. En dat al de gehoorzaamheid van de Heere Jezus gelegd wordt op Gods volk. Voor hen die in de Heere Jezus Christus geloven, die leren hun leven neer te leggen voor hem. Zij ontvangen een volkomen gerechtigheid. Vergeving. Het is weer goed tussen de Heere en mijn ziel. En het blijft goed. Daar zorgt God voor. Dat is het eerste. En het tweede is dat als vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat mensen opstaan in een nieuw leven hier op aarde. Ze worden bekeerd, ze worden wedergeboren. Ze gaan leven door de kracht van de Heer in hun leven. Ze leven niet meer voor zichzelf, maar ze willen voor hem leven. En ten derde zien we ook dat ze straks hun lichamen opstaan zullen op de laatste dag, de jongste dag. En dan zullen ze eeuwig met de Heere zijn in heerlijkheid. En daar gaat de catechismus nu op in, op die drie zegeningen. Dus omdat de Heere Jezus de dood heeft overwonnen, zo heeft de Heere Jezus de straf op de zonden volkomen betaald. En dat betekent nu volkomen genoegdoening voor de zonde. Volkomen vergeving. De volle losprijs is betaald. Omdat de dood de gevolgen zijn, de straf is op de zonde. Maar nu is de Heer Jezus uit de dood opgestaan. Dat betekent de dood geldt niet meer voor hem. Hij was beladen met de schuld van zijn volk. Maar de schuld is afbetaald. Daarom kan de dood hem niet meer vasthouden. Hij heeft betaald. Er is genoegdoening. Het is goed. Tussen de Heere en wie? Tussen hen die in hem geloven. En zo rust de rechtvaardiging van een zondaar alleen op de opstanding van Christus. Ziet u de troost? Want daar gaat het hier om. Wat nut u de opstanding van Christus? Wat voor troost hebt u uit de opstanding van Christus? Wat voor troost? Nou, de troost is dat door de opstanding van de Heere Jezus zijn al mijn zonden bedekt. Hij heeft geleden, gestorven en opgestaan. Het is zalig om op de Heere Jezus Christus te steunen. Kent u hem als uw borg als uw betaling. Vlucht u ook tot hem. Want ook uw en jouw zonden kunnen gewassen worden. Zijn bloed is genoeg. Al uw schuld kan betaald worden, want hij is opgestaan uit de doden. U hoeft niet verloren te gaan, want hij is opgestaan. Ja, maar ik ben nog onbekeerd. Ja, maar ik ken mijn zonden niet goed genoeg. Maar denk nou ook nou maar na over dit feit. Hij is opgestaan. En daarom is er behoud en verzoening voor u, wie u ook bent. U hebt toch geen gerechtigheid voor God. Dat beleidt u toch. En wie kent de diepte van zijn eigen ongerechtigheid? Ik niet en u niet. Maar hebt u al eens een levende indruk gekregen? Dat u niet voor God bestaan kunt. Dat weet u toch. Dan mag u belijden. En dan mag u pleiten op de opstanding van Christus. Dat is de volkomen gerechtigheid. Maar ook zien we dat mensen in een nieuw leven opstaan, ze worden veranderd. Die Wahoudani-Indianen werden bekeerd, werden veranderd. Ze stonden op in een nieuw leven. Hoe? Als vrucht van de opstanding van Christus. Zoals de Heere Jezus opstond uit het graf, gaat een zondaar opstaan uit een leven van zonde en vuil. En Paulus predikte terstond Christus in de synagoge te Damascus. Waarom deed hij dat? Omdat hij opgewekt was tot een nieuw leven. Omdat hij Christus ontmoet had in zijn leven. Toen werd alles anders. En waarom zegt Zacchaeus, ik zal alles viervoudig weergeven aan hen die ik onderdrukt heb. En de helft van wat ik heb, geef ik aan de armen. Waarom deed Zacchaeus dat? Omdat hij toen opgestaan was in een nieuw leven. Hij kende Christus in zijn leven. En dan verandert alles. Kijk, er is een oud leven. Dat is het leven in Adam. Zo zijn wij geboren. Dat is een leven dat onder de macht staat van de zonde, de dood, het verderf, de zonde. Dat is vreselijk. Mensen voelen dat en ze proberen maar wat op te sieren met allemaal leuke dingen. We leven maar eens, zeggen ze dan. En we moeten maar zoveel mogelijk genieten. Maar het is allemaal symptoombestrijding en het helpt helemaal niets. Ze blijven ellendig. Dat is het oude leven in Adam. Maar door de kracht van Christus wordt een mens verlost van dat oude leven. En staat hij op in een nieuw leven. Dat is wedergeboorte. Dan komt Gods Heilige Geest in uw hart. En dat nieuwe leven ligt in Christus. En door het geloof, als vrucht van de wedergeboorte, krijg ik deel daaraan. En zo word ik geleid dan in een nieuw leven van gehoorzaamheid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het is toch zo zalig, het is toch zo heerlijk. De opstanding van Christus geeft het leven. En onze opstand tegen God geeft de dood. Kent u dit nieuwe leven? Is de Heere al alles voor u geworden? Is het oude voorbij gegaan? Zie, het nieuwe is gekomen. Ja, alles is nieuw geworden in uw leven. Dan wordt het een stukje hemel op aarde. Wanneer zijn liefde uitgegoten wordt, dan zegt u het met Thomas, mijn Heere en mijn God. Hebt u er weet van? Ik lag gekneld in banden van de dood. En de angst van de hel verschrikte mij. En toen kwam Christus. En hij verloste. En nou bent u afhankelijk van hem. Kent u dat? Nou wilt u leven met hem. Het is toch een wonder als u dit meemaakt. Maar dat bewerkt God. Door zijn geest, door zijn woord. Ga er maar om vragen. Dat mag je doen. Zou hij je niet horen? Het nieuwe leven. En dat nieuwe leven gaat nooit kapot. Want het is het eeuwige leven. Die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Dat begint nu al te bruisen in de ziel. En God zorgt ervoor dat het nieuwe leven nooit weggaat. En ten derde is er ook dan hier de zalige opstanding. Opstanding in een nieuw leven, daar begrijpen wij helemaal niets van. De heerlijkheid van dat leven, daar begrijpen wij niets van. De Puritijnen zeiden wel 1 minuut in de hemel. Al het lijden van deze tegenwoordige tijd kan niet opwegen tegen dat 1 minuut. Maar het duurt een eeuwigheid. Ja, Paulus zei toch ook al zoiets. Onze lichte verdrukking die maar voor een ogenblik is. Is niet op te waarderen tegen het eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die lichte verdrukking, Paulus spreekt. Hè? Schipbreuk, geslagen, bijna gedood, gestenigd. Van alles heeft hij meegemaakt. Onze lichte verdrukking. Overdrijft Paulus? Nou nee, want de Heere was bij hem. Te midden van die verdrukkingen. En zo kon Paulus het ook alleen maar doen. Omdat Christus hem droeg. Daarom zegt hij lichte verdrukking. Want de Heere gaat mee. En dan kan het. Zo konden die 5 zendelingen ook hun leven geven. Ze hadden de geweren in de vliegtuig staan. Maar ze zeiden we gebruiken ze niet. Want wij kunnen. Wij zijn klaar om te sterven, maar die Indianen niet. Dat heerlijk eeuwig leven. De heerlijke zalige opstanding. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zou geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. In heerlijkheid, in het licht, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. De lichte verdrukkingen zijn niet op te wegen tegen een eeuwig gewicht van heerlijkheid. En wanneer een kind van God sterft, dan wordt zijn lichaam gezaaid in de aarde. Nee, wij verbranden het niet. Het is geen rommel, rommel verbrand je. Maar niet het lichaam van een kind van God. Dat wordt gezaaid in de aarde. In het geloof dat God over dat lichaam zal waken. En op de laatste dag weer zal opwekken in heerlijkheid. En zo heeft de kind van God geen enkel verlies. Want de Heere maakt alles nieuw. Ja, alles komt goed. Wanneer de Heer in uw leven is, als de Heere niet in uw leven is. Dan gaat alles verkeerd. En dat hoeft niet te gebeuren bij niemand hier hoeft dat te gebeuren. Omdat Christus is opgestaan uit de doden. En hij wordt hier gepreekt. God heeft gewild dat u onder die prediking zou zijn. En omdat de Heer Jezus opgestaan is uit het graf, zal heel zijn kerk hem volgen. Hij is toch de eersteling en de rest volgt straks. Hij is het hoofd. Het hoofd is in de hemel. En als jouw hoofd boven water zit, dan is het goed. Als je hoofd kopje onder gaat, dan gaat het mis. Maar het hoofd is boven water. Het hoofd is in de hemel. En daarom komt het goed met zijn kerk. En daar gaat het zo om. In zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Onze zalige opstanding, een pand als een garantiebewijs. De opstanding van Christus is het garantiebewijs van de zalige opstanding van Gods kinderen. En zo is de opstanding van de Heere Jezus van essentieel en fundamenteel belang voor heel de schrift. Weet u, het gebeurt wel eens dat de Jehovah getuigen bij u aan de deur komen. En dan komen ze bij u vertellen over een nieuwe aarde waarop allemaal heerlijkheid zal zijn, een prachtig paradijs en het klinkt allemaal heel mooi. Maar wist u dat de Jehovah-getuigen de lichamelijke opstanding van Christus ontkennen? Zij loochenen de opstanding van Christus uit de doden. Ze zeggen dat Jezus is opgestaan in de geest. En het lichaam, ja, daar heeft God weggenomen, dat is weg. En dat is geofferd, het bloed is gestort en nou is het lichaam verder niet meer nodig. Ja, maar het gaat er niet om wat de Jehovah-getuigen denken. Het gaat erom wat de schrift zegt. En Maria Magdalena zag Jezus lichamelijk voor haar staan. En ze wilde hem vasthouden, maar ze mocht hem niet vasthouden. Want de Heer Jezus zou lichamelijk opvaren naar de hemel. En de Heer Jezus zei tot Thomas, Johannes 20, vers 27, Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas viel neer, zei mijn Heere en mijn God. Dat leert de schrift duidelijk, dat de Heer Jezus lichamelijk is opgestaan. En daarom hebben we ook 1 Korinthe 15 gelezen. We denken aan vers 13, wat er verder volgt. Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel. Het is leeg. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Als Christus niet lichamelijk is opgewekt, dan is er geen zaligheid, geen vergeving, geen eeuwig leven. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ja, maar dan zeggen de Jehovah-getuigen. Ja, Paulus zegt verder, daar hebben wij nog niet gelezen, maar verder in vers 50 van 1 Korinthe 15. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En Paulus zegt een eindje terug in 1 Korinthe 6 vers 10. Hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Dus zeggen de Jehovah-getuigen. Net zoals al die grove zondaren het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Ze kunnen daar niet ingaan. Zo kan ook vlees en bloed het koninkrijk van God niet ingaan. Het staat er toch, zeggen ze dan. Het staat er toch. Als je dat hoort, denk je, ja, wat moet ik dan nu weer zeggen? Richt Paulus zich hier tegen een lichamelijke opstanding? Nee, helemaal niet. Wat hij zegt in 1 Korinthe 6 is dat zij die in zonden leven, kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. En in 1 Korinthe 15 spreekt Paulus duidelijk over de lichamelijke opstanding. En de evangeliën spreken erover en andere plaatsen in Gods woord. Maar vlees en bloed gaan straks niet het koninkrijk Gods in. Nee, een mens wordt veranderd. Hij krijgt een hemels lichaam. Al Gods kinderen krijgen een geestelijk lichaam. Want wij zullen allen veranderd worden, zegt Paulus, tot de kerk in een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Natuurlijk gaan vlees en bloed niet de hemel in. Het wordt dat is een geestelijk, dat begrijpen wij niet. Het is veel mooier, veel heerlijker dan u en ik ooit kunnen bedenken. Maar wij begrijpen het niet. Kijk, de Heer Jezus moest lichamelijk opstaan als het bewijs dat hij alles overwonnen had. En nu heeft de Heer Jezus de dood overwonnen. En nu ruist er over deze aarde, die een dal van dorre doodsbeenderen is, nu ruist de belofte van het eeuwige leven. Nu is er verlossing. Ach, wat zullen we toch voor slecht nieuws horen komende week. Hoeveel mensen zullen er nu niet gedood worden? De oorlog in Europa gaat door, in Oost-Oekraïne. Ze zijn er dagelijks aan het vechten. En dagelijks sneuvelen mannen. En dagelijks zijn er vluchtelingen. Die vluchten naar het westen van de Oekraïne. En wat zullen we weer horen deze week uit het Midden-Oosten? Wat een slecht nieuws. De mensen willen gewoon niet meer naar het nieuws luisteren. Je wil bijna de krant niet meer lezen. Maar nu horen wij goed nieuws. Want over deze aarde ruist het. Het getuigenis. De Heere is waarlijk opgestaan. De dood is verslonden tot overwinning, zoals een leeuw zijn prooi verslindt. Zo heeft de Heere Jezus de dood verslonden. Eeuwig leven. Dan is uw dood, dan is uw sterven geen sterven meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Dood, waar is uw prikkel, uw angel? Want de kracht van de zonde is nu gebroken en de dood heeft niet meer het laatste woord. Zoals een oceaan het water van een rivier in zich opneemt, zo heeft de Heere Jezus de dood in zich opgenomen en totaal overwonnen. De dood ligt verslagen op zijn eigen terrein. En de moordenaar van de beginnen moet nu knarse tanden toezien dat zijn prooi hem ontglipt. Hier zien we de triomf van de levensvorst. En het geloof ziet het. En het geloof gaat zingen. Eerlang hebt gij mij het leven bereid. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. O, die heerlijke, zalige opstanding. Ik zei net aan het begin van de preek dat die opstanding al op zoveel plaatsen in de geschiedenissen van Gods woord afgebeeld staat. Ik noem u nog één voorbeeld. We zijn bijna aan het eind van de preek. Eén voorbeeld van die opstanding. U vraagt zich misschien, nou, wat staat er nou allemaal in de geschiedenissen? Moet je goed lezen. Denk maar bijvoorbeeld aan de broers die terugkomen en zeggen tot vader Jacob, vader Jozef leeft nog. En die man kon het niet geloven. Jozef leeft nog en hij is onderkoning van Egypte. Jozef, als slaaf verkocht. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer en hij werd toch in de gevangenis gestopt. En toen heeft de Heer hem verhoogd. En de Heere Jezus, die enkel goed gedaan had, hij werd veroordeeld tot de kruisdood. Hij ging de diepte van de hel in en van de dood in en van een graf. Maar op de derde dag werd hij opgewekt. En toen kwamen die vrouwen bij de discipelen. De Heere Jezus leeft nog. Hij leeft. Want hij leeft tot in alle eeuwigheid. We kunnen nog meer vergelijkingen maken. De broers van Jozef hadden Jozef verkocht. En zo hebben wij ook de Heere Jezus uitgeworpen, want onze zonden hebben hem uitgeworpen. Om onze zonden is hij verkocht voor 30 zilverlingen. Om onze zonden is hij aan het kruishout genageld. En wij hebben ook meegeroepen met de Joden, weg met hem. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar ik heb dat gedaan. Hebt u het al gezien? Hebt u al met die broers om vergeving gevraagd? Aan de meerdere Jozef. Dat u de Heere zo lang hebt laten staan. En dat u niet zich over de Heere bekommerd hebt. Is het u al tot pijn geworden in uw hart en ziel? Dat u zo vaak tegen de Heere ingaat. En is uw grootste vijand al de verdorvenheid geworden in ons hart? Dat is een mens toch ellendig. Maar weet u, een onbekeerd mens is de ellendigste schepsel die er is. Hier op aarde. Er is geen armzaliger en rampzaliger schepsel dan een onbekeerd mens. Hier in deze wereld. Een mens die weigert te buigen voor Christus, die het evangelie hoort, die aan de rand van een afgrond staat, van een eeuwige, bodemloze put. En hij weigert te horen naar de stem van hem die stervende zegt, zie op mij, bij mij is het leven. Wat doen wij nu met dat aanbod van eeuwig leven? Hoeveel tijd besteden we eraan? We besteden onze tijd aan zoveel dingen. Moet ook allemaal, weten we, hebben allemaal druk. Maar als we nou eens een fractie van die tijd de helft van die tijd zouden besteden aan de Heer. Wat zou er dan veranderen in ons leven? Maar ja, als we dan maar een fractie van de tijd zouden besteden aan het zoeken van deze zaligheid. Wat zou er dan toch veranderen in ons leven? Want de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde om zich krachtig te bewijzen aan hen die met een volkomen hart op hem zien. Wanneer wij Christus missen, missen we alles. Dan zijn we onder de toren van God. Maar nou is dit het evangelie, dat een allesmissend mens bij deze zaligmaker volkomen verlossing kan ontvangen. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Loop dan nog deze Christus aan. Hij leeft ook nu. Om ook naar u te horen, om ook voor u te bidden wanneer u tot hem komt. Zoek het leven buiten uzelf, in hem alleen. Daartoe is hij opgestaan uit de dood, om eeuwig leven te geven. Lof zij het Lam. Amen. Willen wij zingen Psalm 72... Het 8e vers, 72 vers 8. Laten wij bidden en danken. Hoe groot is het goed, Heere, wat u zult geven aan hen die u hebben leren lief krijgen. U bent een heerlijke God. U bent trouw. U houdt trouw tot het laatste toe. U bent de God van waarheid en van het leven. Ook wanneer wij alles verbeurd en verzondigd hebben. Heere, uw volk en kinderen ervaren die trouw. En zij staan onder uw trouw. Maar als we nog voor onszelf leven, dan zullen we het moeten ervaren dat u trouw houdt aan uw oordelen. Geef, Heere, dat wij met kinderlijk vertrouwen tot u komen. Nee, wij hoeven geen grote dingen voor u te doen. Wij hoeven niet aan grote voorwaarden te voldoen. We mogen komen zoals we zijn, als een bedelaar aan uw genadetroon, pleitend op uw heerlijk werk. Trek ons, Heere, zo zullen wij u nalopen. Werk met uw geest, krachtig, tot behoud, ook in ons midden. Ga met ons deze week, zegent u de beide kerkenraadsvergaderingen. Wil in genade op ons als gemeente neerzien. Breng ons volgende week ook weer samen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 4, het vierde vers. Heen in vrede, dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.